Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, dat we zingen uit Psalm 66, het eerste en zesde vers. Juich aarde, juich met blijde galmen de grote schepper van het heelal. En door zijn hoogste arm het geweld onttogen, zal ik genoopt tot dankbaarheid verschijnen voor zijn heilige ogen. Psalm 66, het eerste en zesde vers. Ook vanavond doen we belijdenis van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. En laten we nazingen van Psalm 32, het eerste vers. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Psalm 32, het eerste vers. Wij doen in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, nu met mond en hart aldus geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest en is geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, die is gestorven, begraven, die is nedergedaald ter hel, maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden en is opgevaren ten hemel, zitten aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. En ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in de Heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen Gods aangezicht zoeken in ons gebed. Heere, die in de hemelen zijt, die wij bezongen als de grote schepper van het heelal, die als koning van uw kerk ons samen roept deze avond, geef dat nu we zijn samengekomen of meeluisteren, dat we dan bijeen zijn als heilbegerige mensen. Als mensen die verlangen heil, genade te krijgen, te ontvangen vanavond. En dan zijn we hier op de goede plaats, Heere. Want hier mogen we zijn op de plaats waar uw lijden en sterven verkondigd mag worden. Maar ook vanuit de catechismus licht mag vallen op de waarde van wat u hebt doorleden, hebt doorstaan tot in de dood aan het kruis toe. En laat ons dan als verlangende zondaren aan uw voeten zitten vanavond, om schatten, zegeningen te ontvangen uit uw lijden, uit uw dood. En wil ons, Heere, vanavond geven, dat wilt u, die schat van de weldaad om met een vroom gemoed oprecht voor u te leven. De weldaad van een leven voor uw aangezicht. Wat is dat een weldaad? Wat is dat een zegen? Wat is dat een gave van u, Heere? Want er is geen mens die dat wil van zichzelf. Geen zondaar die dat ligt, die dat kan. Het is een zegen die gij geeft. En die u dan elke dag wil bewerken in het leven van allen die van u, de Heer Jezus Christus, zijn. Geef ons alle, Heere, vanavond die zegen. Leer ons voor u te leven. Leer ons tegen de zonde strijden op een goede, u behagelijke manier. Want als we dat op onze manier aanpakken, Heere, dan loopt het aan alle kanten verkeerd af en spaak. Als er onze inzichten proberen de zonde buiten de deur te zetten, als er onze inzichten proberen meer u te zoeken en meer aan u te doen, dan leidt het nergens toe, Heere. Meestal nergens toe wat nut heeft. Geef ons uit de verdiensten van uw Zoon de genade, die ons leert voor u te leven. In beginsel echt, zoals u het hebt bedoeld, zoals het ook weer op u gericht is, en zoals u er recht op heeft. Heere, geef het als we dat horen, dat het ons doet verlangen om van u te zijn, Heere Jezus. Geef het ons doet inzien dat buiten u ons leven aan de zonde onderworpen is. En hoe het er dan ook uitziet, en wat mensen er ook van zeggen of van vinden, als het losstaat van u, de Heer Jezus Christus, dan zijn we aan de zonde onderworpen, en de zonde die voert ons naar het eeuwig verderf. Doe het ons zien, Heere, en laat het ons doen verlangen, doen zoeken, om niet meer voor onszelf te staan, maar van u, de Heer Jezus Christus, te zijn. Geef ons, Heere, uw heil. Als we gaan luisteren naar uw woorden, de gelezen woorden en het woord van de prediking, dat uw woorden ontvangen en bewaren, dat wij niet alleen hoorders, maar ook daders van het woord zijn, Heere. We danken u dat u de gelegenheid, de mogelijkheid voor een kerkdienst geeft, Heere. In onze tijd beseft dat weer bijzonder. We zeggen u dank dat het coronavirus niet zo dicht bij onze regio is gekomen dat het risicovol lijkt om een kerkdienst te hebben en te ontvangen uit uw hand. We bidden om uw zegen en wijsheid voor allen die met de bestrijding van het virus belast zijn. En we bidden bovenal, Heere, leer de mensheid, leer ons mensen, leer overheden en regeerders hoe broos wij zijn, hoe kwetsbaar ook onze economie is, heel onze samenleving is, dat die door één virus helemaal platgelegd en neergeslagen zou kunnen worden. Geef, Heere, dat de mensheid beseft dat gij God zijt en dat wij mens zijn. En wilde ons ervoor bewaren, Heere, dat na korte of langere tijd het virus weer in gevolg van weer over zouden zijn, zonder dat we onze plek geleerd hebben. Geef dat uit de monden en de harten van regeringsleiders de roep van afhankelijkheid naar u komt, Heere, en gehoord gaat worden. En wilt u geven, Heere, dat de christelijke kerk die uw woord mag weten, daar rust in mag vinden. U hebt immers voorzegd, Heere, al de aardbevingen, hongersnoden, oorlogen, maar ook ziekten en pestilentiën, die moeten geschieden. En nog is het einde niet. Maar het komt wel, Heere. En laat allen die weet hebben van uw woord daarom een rust hebben die de wereld niet kent en die de wereld niet heeft. We bidden voor uw kerk in Nederland. U ziet haar aan in al haar verscheurdheid en verdeeldheid. In al haar ontrouw, in al haar hoogmoed. Heere, ontferm u over uw kerk in Nederland. Doe haar buigen voor uw woord. Doe haar getuigen van de ene naam onder de hemel gegeven. We bidden voor uw kerk wereldwijd. Gedenk uw kerk uit uw volk Israël. En laat de tijd aanbreken dat een volheid van uw volk Israël zich tot de Heere Jezus Christus zal wenden in de lijdende, stervende zaligmaker. De beloofde Messias zal zien, geloven en belijden, Heere. Geef dat het alle volken, ook de volken rondom Israël, de Palestijnen en andere volkeren, geef het wereldwijd, gedenk uw kerk die wordt vervolgd in alle landen van de wereld waar het plaatsvindt, dat zij de vervolging als navolging van u zou mogen, zou kunnen dragen, Heere, door uw nabijheid en in uw kracht. Bewaar uw kerk en vermeerder uw kerk, Heere, ook onder ons. En zegen daart uw woord met een kracht die geen mens het geven kan, maar die uw geest geeft en neerlegt in het hart van een kinderen, van jongeren, jongvolwassenen en ouderen. We bidden het u, om Jezus wil. Amen. Laten we eerst met elkaar lezen uit de schrift uiteraard, eerst uit Romeinen, daarna uit Galaten. Uit Romeinen 6, de versen 4 tot en met 12. Romeinen 6, vers 4 tot en met 12. Het woord van God in Romeinen 6, vanaf vers 4, luidt als volgt. Wij zijn dan met hem, met Christus, begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid van de Vader, alzo ook wij in nieuwheid van leven wandelen zouden. Maar indien we met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking van zijn dood, zo zullen we het ook zijn in de gelijkmaking van zijn opstanding. Dit wetende, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan wordt, opdat we niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien we nu met Christus gestorven zijn, zo geloven dat we ook met hem leven zullen, wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij voor God. Alzo ook gij, houdt het daarvoor, dat ge wel der zonde dood zijt, maar voor God levend zijt in Christus Jezus onze Heere. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden van het lichaam. Tot zover uit Romeinen 6. Laten we wat verder bladeren na de Korinthebrieven. Komt dan de Galatenbrieven, daar van hoofdstuk 5, vers 16 tot en met 22. Galaten 5, vanaf vers 16. En ik zeg, wandel door de geest en volbreng de begeerlijkheden van het vlees niet. Want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees. En deze dan tegen elkaar. Als u dat ge niet doet hetgeen ge wilde. Maar indien ge door de geest geleid wordt, zo zijt ge niet onder de wet. De werken van het vlees nu zijn openbaar. Die zijn overspel, hoererij, onreinheid, ontucht, afgoderij, venijngeving, dat is hier toverij, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toren, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen, drinkgelagen en dergelijke. Wil ik u tevoren zeggen, gelijk ook tevoren gezegd heb, dat die zulke dingen doen het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en matigheid. Laten we dan doorbladeren naar de catechismus in de 16e zondag. De zondag over het lijden en sterven van de Heer Jezus. Vraag en antwoord 43. Dus zondag 16, vraag en antwoord 43. Dan lezen wij het volgende. De vraag luidt: wat verkrijgen wij nog meer voor nut uit de offerande en de dood van Christus aan het kruis? En het antwoord is: dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt, opdat de boze lusten van het vlees in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf hem tot offerande der dankbaarheid opofferen. Dat gaat over het leven voor God leven. Er staat stil bij drie essentiële onderdelen daarvan. Eerst de enige manier. Twee, de oude mens. En drie, de goede strijd. Dus het gaat over leven voor God, de enige manier, de oude mens en de goede strijd, staan we bij stil. Zondag 16, vraag en antwoord 43. Namens uw kerkenraad vanavond nog een enkele afkondiging. Volgende zondag 8 maart, Leo Valente, hoop ik 's morgens zelf voor jullie voor te mogen gaan in de avonddienst door dominee A.P. Voets, een van de oud-predikanten uit Hoevelaken. Deze week weer de catechisatie van alle groepen. We verwachten jullie dus heel graag weer op bekende tijden en plaatsen. Aanstaande zaterdag organiseert het thuisfrontcommissie van Marieke een pannenkoekenfestijn en in de kerkbode staat daar meer over. Van harte onder de aandacht gebracht. De collecten zijn de eerste voor het evangelisatiewerk in Horst. De tweede is voor de kerk aan de uitgang voor de kerk en die worden van harte aanbevolen. Laten we gaan zingen uit Psalm 22. Over vrucht, nut uit de dood en het offer van de Heer Jezus. De versen 14 en 15. Eerlang gedenkt hieraan het wereld rond. Haast wendt zich tot God met hart en mond. En wie vet is eet en knielt voor Israëls Heer. En het vrome zaad van die op God betrouwde. Zal door zijn kracht hem dienen en voor hem leven. Psalm 22 vers 14 en 15. De catechismus die vat enkele Bijbelse gegevens die hebben we gelezen samen in zondag 16, vraag en antwoord 43. Wat krijgen we nog meer voor nut uit de offerande en de dood van Christus aan het kruis? Dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt. Omdat de boze lusten van het vlees ons niet meer regeren. Maar dat we onszelf hem tot een offerande van dankbaarheid opofferen. Leven voor God. We letten op de enige manier, op de oude mens en op de goede strijd. Gemeente zondag 14, 15, 16 van de catechismus. Die gaan over de vernedering, over het lijden van de Heer Jezus. En we hebben met elkaar besproken, hè? In die vernedering van de Heer Jezus zien wij vooral zijn liefde oplichten. Liefde. Dat hij zich geboren liet worden uit de maagd Maria. Liefde zien we in zijn lijden, hoorde daar vanmorgen over, dat hij zich liet slaan en kruisiging. Liefde in zijn sterven. Liefde, zijn lijden laat ons zien, dit heeft hij allemaal voor zondaren overgehad. Tegelijk hebben we ook al, uit die vernederd lijden van de Heer Jezus, Heel wat weldaden, heel wat zegeningen, heel wat schatten mogen vinden daarin. Dat hij ons met zijn heiligheid helemaal bedekt bijvoorbeeld. Dat hij ons verlost van de eeuwige verdoemenis. Dat hij ons het eeuwige leven geeft. Dat hij de vervloeking van ons op zich genomen heeft. Dat hij de dood voor ons tot een doorgang heeft gemaakt. Naar de eeuwige heerlijkheid. Dat is allemaal al meer dan genoeg. Om de lijdenstijd mee te vullen. Met daaraan te denken, erover te mediteren. Ik hoop in de komende kerk waar deze week uitkomt. Daar wat boekjes over te noemen en een podcast die daar wat handvatten voor geven. Om die liefde en om die zegeningen. Uit het lijden en sterven van de Heer Jezus te kunnen overdenken en tot ons door te laten dringen. Maar hoor de catechismus vanavond nog verder vragen. Wat zit er nou nog meer voor nut in het lijden en sterven van de Heer Jezus? Nog meer dan dat. Met zijn heiligheid bedekt, van de verdoemenis verlost, het eeuwige leven te hebben. Wat is er nog meer voor zegen uit zijn lijden te putten? Ja, nog meer dus. Namelijk, en dan ga je eerst even van het eind van de antwoord toe, dat de boze lusten van ons vlees nu bestreden kunnen worden, en dat we ons leven aan God tot een levend dankoffer kunnen aanbieden. Ook daar zorgt het lijden en sterven van de Heer Jezus voor. En zo van nadenken, zeggen, dat is eigenlijk het doel van alles, hè. Daar gaat het nou toch om. Dat een mens, een schepsel van God, weer voor God gaat leven. Eén dankoffer zou zijn in een leven puur voor God. Zoals door God is bedoeld in de schepping en al het werk van de Heer Jezus, wil uiteindelijk daarin uitmonden, daarop uitlopen. Dat zondaar. Niet meer voor zichzelf, voor de zonde leven, maar voor God leven. En dankzij het lijden en sterven van de Heer Jezus, gebeurt dat ook weer. Kan dat ook weer? Dan de vraag we eerst maar, hoe kan dat? Op welke manier dan? Hoe komt het zover? Dat de mens, dat je als mens... Niet meer jezelf en je zondige verlangens een beetje achterna loopt. Maar dat je als mens, als zondaar weer voor God gaat leven. Eén ontzaglijke fout moet je daarbij niet maken. Namelijk deze. Dat je in je leven iets ziet waarvan je beseffen gaat, dit is niet in de haak. Dit is toch niet waar ik voor bedoeld ben. Een zonder verlangen, dat kan bijna de drift zijn. kan pornografisch zijn, kan geldzucht zijn, kan roken zijn, kan eerzucht zijn. Je ziet ergens in leven iets waarvan je toch echt gaat denken van, dit is toch niet zo als God mij, waarvoor God mij heeft geschapen. Welke ontzaglijke fout moet je dan niet maken als mens? Nou deze, dat je zo'n zonleven ziet en dat je op die zonde af gaat stormen. En gaat proberen die zonde de deur uit te werken. Heeft geen enkele zin. Onbegonnen werk, dat wordt toch niks. Het kan God ook niet behagen ook. Vergeef met een plantje in een donkere kamer. Een kamer die altijd donker is. Je kunt het plantje water en voedsel geven waar je wil. Dat helpt allemaal niks. Zolang die kamer dag en nacht donker blijft, gaat het plantje nooit groeien. Het moet eerst licht worden in die kamer. En dan kan dat plantje gaan groeien. Het moet eerst licht worden in ons leven. Om de zonde eruit te kunnen werken, met vallen en opstaan. Om voor God te kunnen leven, moet het eerst licht worden. In de kamer van ons leven. Anders is alle strijd tegen de zonde vechten tegen de bierkaai. Dat bedoelt de catechismus met die woorden. Dat onze oude mens met hem, met Jezus gekruisigd, gedood en begraven wordt. Dat is een nogal compacte zin. Waarin twee Bijbelse uitingen zijn verwerkt. Al is het uit Romeinen 6 die uitdrukking met hem. Dat de gelovigen met Jezus zijn gekruisigd, met Jezus zijn gestorven, met Jezus bij zijn begraven. Nou, het is best duidelijk om de moeite waard goed over na te denken. Wat bedoelt de Bijbel daarmee? Met Jezus gestorven zijn, begraven zijn, gekruisigd zijn. Als je dat heel letterlijk zou nemen, ja, dan zou het maar natuurlijk van twee mensen gelden. Er werden maar twee mensen tegelijk met Jezus gekruisigd. Een moordenaar links van hem, een moordenaar rechts van hem. Waarvan de ene tot bekering kwam en de andere volhardde in zijn spot en hoon. Die heeft geen enkel nut van het lijden van Jezus gehad. Dus in zo letterlijk kan die uitdrukking niet bedoeld zijn. Er zijn maar twee mensen echt tegelijk met Jezus gekruisigd. En voor die ene heeft dat geen enkel nut gehad. Wat betekent dat dan? Met Jezus gekruisigd, gestorven, begraven zijn. Dan betekent dit. Dat van de gelovigen geldt, wat van Jezus geldt. Even goed onthouden, dat betekent. Van de gelovigen geldt, wat van Jezus geldt. En wat geldt van Jezus in zijn kruisdood? Wat geldt van Jezus toen die stierf van het huis? Nou, toen gold dit voor Jezus. De vloek lag toen achter hem. Die had hij gedragen en die lag voorgoed achter hem. De straf van Gods gerechtigheid lag achter hem. Die zou hij ook nooit meer tegenkomen. Het zou ondenkbaar zijn dat er Jezus na zijn kruisdood nog een keer gekruisigd moeten worden. Nog een keer Gods vloek en Gods gerechtigheid tegengekomen zou zijn. Nee, de vloek en de straf van Gods gerechtigheid, die lagen toen voor eens en voor altijd achter de Heer Jezus. En hij zou ze nooit meer tegenkomen. En wat van Jezus geldt, geldt van een ieder die gelooft. Met hem gestorven, gekruisigd, begraven. Dat betekent, ook een ieder die gelooft, komt de vloek van God nooit meer tegen. Die ligt achter je. Voorgoed. Voor ieder die gelooft geldt, de straf van Gods gerechtigheid, die hoef je nooit te zien. Die ligt voor eens en voor eeuwig achter je. Daar ben je net als Jezus. Voor eens en voor altijd van af en van bevrijd. En die zul je nooit meer tegenkomen en die krijg je nooit meer over je heen. Dan heeft de Bijbel ook nog, om het plaatje compleet te maken, erover dat de gelovigen met Jezus opgewekt zijn. Efeze 2 bijvoorbeeld. Dan wil je hetzelfde denken. Ja, natuurlijk niet. Tegelijk met Jezus is er niemand opgewekt uit de doden. Jezus was enig op dat moment. Maar ook dan geldt weer, wat van Jezus geldt toen hij opstond uit de dood, geldt ook van de gelovigen. En wat gold er voor de Heer Jezus toen hij uit de doden opstond? Hij trad een nieuw leven binnen. Een leven in het licht. Een leven onder een verzoend God en Vader. Een leven onder een open hemel. Een leven dat maar één kant meer opkomt. Naar de hemel toe en de heerlijkheid tegemoet. En wat van Jezus geldt, geldt ook van een ieder die gelooft. Ik ben een nieuw leven ingegaan. Onder een verzoend God en Vader. Onder een open hemel, een leven dat maar één bestemming meer heeft. Heerlijkheid. Eeuwig bij God zijn. Eeuwig leven. Dat is het dus. Met Christus. Gekruisigd, gestorven, begraven en opgewekt zijn. Gods toorn en vloek liggen voor eeuwig en voor altijd achter me. En leven onder een verzoend God en Vader ligt tot in eeuwigheid voor me. Dat geeft nieuw leven. Dat geeft nut. Om tegen je boze lusten te strijden en voor God te leven. En deze Jezus, ja, die wacht totdat een verloren zondaar hem heeft nodig gekregen. Deze Jezus die wacht totdat u, totdat jij, totdat ik niet meer zonder hem kan. Je kan zeggen, totdat ik erachter ben gekomen, dat alles wat ik tegen de zonde bevecht, geen steek me verder helpt. Het lukt me toch niet. Of het lukt me voor het oog, en ik word er apetrots op. En een onuitstaanbaar hoogmoedig mens van. Om beter te gaan leven en meer goede dingen te doen, het lukt me toch niet. En als het me voor het oog van de mensen lukt, word ik een fariseer van en een hoogmoedig mens. Daar moet je achter komen. Daar moet je achter gebracht worden. Wat ik ook doe en probeer om mijn leven te verbeteren, om zonde uit mijn leven weg te werken. Het helpt me niks verder. Echt van harte voor God leven wordt het toch niet. Echt de zonde haten omdat het zonde is. Dat krijg ik toch nooit voor mekaar. Ik krijg mijn hart er nooit in mee. En zolang ik los van de Heer Jezus ben, is zelfs mijn vechten tegen de zonde nog zonde. Daar moet je achter komen. Daar moet je achter gebracht worden. En hij stond al te wachten, de Heer Jezus, op mensen die erachter komen dat het ze nooit gaat lukken. Al worden ze 150 jaar oud. Tot mensen erachter komen. Het is onbegonnen werk. En tot Jezus komen. Met een verloren leven. Met een onbegonnen werk. En met een goddeloos hart. En tot Jezus komen. En tot Hem vluchten. Wacht hij nog op u? Ben je erachter gekomen? En ben je tot Jezus gevlucht? En een ieder die tot Jezus gevlucht is, een ieder die zich aan Hem heeft toevertrouwd, dus ieder die in Hem gelooft, die geldt: ik ben met Hem gekruisigd, met Hem gestorven, met Hem opgewekt in het licht. Even goed over nadenken, laat het je doordringen. Dat van Jezus geldt, geldt ook van mij. Ik hoef Gods vloek nooit meer te duchten. Gods straf, die zal ik nooit zien. Ik leef in het licht onder een verzoend God en Vader. Met de heerlijkheid als mijn garantievaste bestemming. Kijk, zo ga ik voor God leven. Zo leer ik onbevangen, dankbaar leven voor God. De enige manier om voor God te leven. Die enige manier om voor God te leven is die overgave als een goddeloos verloren mens. Wiens strijd tegen de zonde het alleen maar erger maakt. Aan Christus Jezus alleen. De enige manier om voor God te gaan leven is die manier. Daar staat dan op 43 nog een uitdrukking. Die uitdrukking: de oude mens. Die hoort ook in Romeinen 6, kwam die voor. In Efeze 4 komt hij ook voor, oude mens. Die moet door Jezus kracht gekruisigd, gedood. Efeze 4 zegt, die moet afgelegd worden. Want, er is nog een gevaar, bij het tweede punt van de preek, hè, de oude mens. Een groot gevaar voor een ieder die gelooft. Voor ieder die dus tot Jezus gevlucht, voor iedereen die het eigendom van Christus is. Is er weer één groot gevaar. Dat je denkt, ik zie waar Rempel een zonde in mijn leven. Erop uit en wegjagen. Of je de gebrekken in je leven. En denk, ik moet toch meer gaan bidden, ik moet meer gaan Bijbel lezen. Ik ga mijn schouders rond en ik ga het proberen. Helemaal, helemaal fout. Als je als gelovige zelf rechtstreeks op de zonde afstond, dan denkt de duivel, kom maar op. Ik lust je rouw, je bent een prooi voor mij. Ik ben toch veel sterker dan dat jij met alle goede voornemens bij elkaar bent, ook al ben je 100 keer een gelovige. Eerst moet de oude mens bestreden worden. Want zonden in je leven, dat zijn niet her en der een paar puntjes die je eigenlijk even weg moet zien te poetsen. Nee, die zonden komen voort uit de oude mens. En de oude mens, dat is je zondige aard, dat is je Adamsnatuur. Je zou kunnen zeggen, misschien dat vanaf het makkelijkste, de oude mens, daarbij wordt mee de oude eigenaar. Oude mens is oude eigenaar. Hoe zit dat? We hebben dat wel eens meer overdacht met elkaar in een preek. Ook aan het Romeinenbrief. Daar gaat eigenlijk eerst over de vraag van, wat betekent het nou dat je een zondaar bent? En waarom noemt God ons een zondaar? Ja, waarom ben je een zondaar? Ik zondig wel eens. Je denkt wel eens wat. Je zegt wel eens wat, je doet wel eens wat. Dan denk ik dan, oeps. Zie je wel, ik ben een zondaar. Ik zondig af en toe. Dat is een heel oppervlakkig zondebesef. Als u denkt dat dat alles is, dat is een heel oppervlakkig besef van zonde. Ik kan wat dieper nadenken. Dan denk ik, nou, inderdaad, het zit wel dieper. Hè? Niet alleen, ik denk wel eens wat, ik doe wel eens wat, ik zeg wel eens wat. Maar het zit dieper. Hè? Het komt uit mijn zondige natuur op. He, van Adam af, die modderlaag op de bodem van mijn hart, waar alle zaadjes van alle zonden in zitten. He, daarom zondig en daarom ben ik een zondaar. Nou, dat is een dieper zicht op je zondaar zijn. Maar we moeten nog een stap verder gaan. We zijn niet alleen zondaar omdat we wel eens zondigen, of heel vaak zondigen, of omdat we zondige natuur hebben. Nee, omdat we van die zondige natuur het eigendom zijn. Die zondige natuur is onze eigenaar. Die ons laat zondigen en die dat zal belonen. Als we hem een leven lang trouw hebben gediend als eigenaar, beloont hij dat met de eeuwige dood als dank. Want we zijn eigendom van de zonde, de Adamsnatuur. En wat gebeurt er nou als dat geloof komt? Wat gebeurt er nou als je tot Jezus wordt gebracht en tot Jezus vlucht? Dan krijg je een nieuwe eigenaar. Jezus. Dan neemt Jezus je over. Hij heeft je losgekocht met zijn bloed. En dan ben je niet meer van je zondige natuur. Je bent van hem, van Jezus. Hij is je nieuwe eigenaar. Hij zal je uit genade het eeuwige leven geven. Wat een wonder. Alleen, dat is nog het punt. Die oude eigenaar, mijn oude mens, mijn Adamsnatuur, die wil er niet uit. Die laat zich niet uit mijn leven zetten. Die verschanst zich in alle hoeken, gaten en kelders van mijn leven. Moet je nagaan, hè? Dat zou betekenen dat je een huis van mensen koopt. En je hebt dat helemaal afbetaald. En je neemt je intrek in het huis om in te gaan richten. En waar kom je achter? Die oude eigenaar, die zit er ook nog in. In een kelder, op zolder, in een kast, maar je komt altijd weer tegen. Die oude eigenaar, die natuurlijk totaal geen recht meer op heeft, maar het is niet meer van hem, die zit nog steeds in je huis. En die blijft steeds weer opduiken. Ja, dan heeft het weinig zin om je huis in te willen gaan richten. Want die oude eigenaar komt straks tevoorschijn. En die zet alles weer op zijn oude plek. En alle mooie nieuwe dingen inzetten, die bekleurt hij en die besmeurt hij weer. Ja, zo heeft het inrichten van het huis geen enkele zin. Zolang die oude eigenaar springlevend in dat huis blijft, haalt het niks uit waar je wil verbeteren. Eerst moet die oude eigenaar vleugellam en zonder invloed worden gemaakt. Kijk, dat is nou, hè? Mijn oude mens, mijn oude eigenaar, mijn zondige Adamsnatuur, die wil er niet uit mijn leven. Die zit er nog en die blijft er zitten. En die blijft de zonde, die blijft de boze lusten voeden. Die blijft de goede dingen, als ik God wil zoeken en wil bidden, die blijft die bekliederen, die blijft die naar de rand willen duwen. Zolang die oude mens springlevend in mijn leven blijft, haalt het allemaal niks uit. Eerst moet die oude mens bestreden worden en lam gelegd worden. Hoe? Zat er, hè? Door zijn kracht. Door Christus kracht. Moet die oude natuur gekruisigd, gedood, verstikt, lam gelegd, verzwakt worden. Zolang ik leef zal hij er nooit uitgaan uit mijn levenshuis. Maar door Christus kracht kan hij wel verzwakt, lam gelegd en zwaar bewusteloos worden gemaakt. Hoe? Door zijn kracht, dus door Jezus aan te grijpen. Niet door er zelf tegen te gaan vechten rechtstreeks. Nee, het geloof grijpt de zonde niet aan. Het geloof grijpt Jezus aan. Dat hij er de zonde uithaalt. Steeds weer. Een heel geloofsleven lang. Eerst tot Jezus vluchten. Eerst Jezus aangrijpen. Smeken dat hij, die oude mens, die zondige natuur, zal aangrijpen, zal verlammen en krachteloos zal maken. En weet u waar mijn oude mens niet tegen kan? Tegen de liefde van de Heer Jezus. Als de liefde van en tot Jezus in mijn levenshuis woont, daar raakt hij verlamd en verzwakt en bewusteloos van. Daar kan hij niet tegen. Als ik in mijn leven, in mijn gedachten, de liefde van de Heere Jezus overdenk. Als ik over die liefde van de Heere Jezus biddend mediteer en biddend nadenk. Dat op gezette tijden de rust voor zoek en de rust voor vind en ontvang. Om te overdenken welke liefde er oplicht uit die vernedering van de Heere Jezus. Uit zijn geboorte, uit zijn ontvangenis. Uit zijn lijden, uit zijn kruisiging. Uit zijn dood, uit zijn sterven. Zodat zijn liefde mijn gedachten vult. Zodat zijn liefde wekt tot wederliefde. Daar kan die oude mens niet tegen. Dan gaat hij als het ware waggelen en wankelen. En dan raakt hij verlamd en verstikt en bewusteloos. Dus het devies voor het leven van het geloof is. Elke dag vluchten tot Jezus. Zijn liefde overdenken. En hem smeken dat hij die oude mens zal bestrijden en kracht zal laten verliezen in mijn leven. Hoe sterker dat er is, dat vluchten tot Jezus, hoe zwakker de oude mens zal worden en dat hij aan kracht en invloed zal gaan verliezen. En hoe slapper mijn toevlucht nemen tot Jezus elke dag is, hoe meer aan kracht en van oude mens weer winnen zal. Dat is nou elke dag weer het geloofsleven. Je elke dag weer baden in de liefde van de Heer Jezus. En elke dag weer hem aangrijpen. Dat hij die oude mens van kracht en invloed zal laten verminderen. Dat is het leven van het geloof. Van begin tot eind. En heel het geloofsleven door. Elke dag weer vluchten tot Jezus. Dat is geloof. Dat is geloofsleven. Elke dag zijn liefde overdenken. Elke dag hem aangrijpen. Dat hij door zijn kracht mijn oude natuur, mijn oude eigenaar zal verzwakken en invloed zal beroven. Als je als gelovige dat nalaat. Als je als gelovige daarin verslapt. In dat dagelijks vluchten tot Jezus. Dan kan het zomaar gebeuren dat er met je gebeurt. Wat er met David gebeurde op een dag. Hij pleegde overspel. Dan kan er zomaar gebeuren. Dan gebeurt wat Noach gebeurde op een dag. Hij bezatte zich. Dan kan het er zomaar gebeuren wat er met Petrus gebeurde. Dat is een meester vloekend en zwerend. 3 keer verloochende. Dat kan zomaar gebeuren. Als je niet dagelijks vlucht tot Jezus. Want dan kun je wel zelf wel voornemen. Om je poot stijf te houden. En je roer recht te houden. En denk ik sta mijn mannetje wel. En mij overkomt dat niet. Maar de duivel die lacht daarom. De duivel denkt. Laat maar komen. Ik lust je rouw. Eerst tot Jezus vluchten. Baden in zijn liefde. Smeken om zijn kracht. Dat hij en dat zo de oude mens, hoe langer, hoe meer en telkens weer gekruisigd wordt. En dan komt het eigenlijke doel, het derde. De goede strijd. Die strijd, dat de boze lusten niet meer ons regeren, dat we onszelf wat opofferen tot een opoffering der dankbaarheid. Dus de boze lusten bestrijden, en de dankbaarheid voor God, daar ging het om, hè? Voor God leven. En daarom dus die boze lusten ten onder brengen. Hè? Dat zijn de werken van het vlees die Galaten 5 noemt. Werken van het vlees, boze lusten van het vlees. Je kan ze een beetje rubriceren in Galaten 5. Overspel, hoererij, onreinheid, ontucht, dus verlangens tegen het 7e gebod. En wie een vrouw aanziet om te begeren, heeft al gezondigd, zei Jezus. En een vrouw die op huis is, uit is de mannen zo naar haar kijken, heeft ook al gezondigd. Dan noemt Galaten 5 afgoderij. Dat ik meer gevoelig ben voor iets anders dan voor God. Meer gevoelig voor mijn werk, mijn eer, mijn hobby, mijn telefoon, mijn sport, mijn gemak dan voor God. Dat is zonde tegen het eerste gebod. Dan die venijn, vijandschap, twist, afgunstigheid. Zeg maar alles wat jaloersheid is, jaloezie, hebzucht. En dat er een bron van ruzie kan worden, zonde tegen het achtste gebod. Dan komt toren, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijten, alles wat driftig is en drift laat opkomen, zonde tegen het zesde gebod. Dan alle dronkenschappen en brasserijen, alle overdaad waardoor je minder helder wordt, makkelijk wat grof in de mond wordt, luchtig over de eeuwigheid gaat doen, zonde dus tegen het tiende gebod. Nou, en al die boze lusten bij elkaar, dat zijn touwen van de Satan waarmee die je naar zich toe wil halen, waarmee je naar zich toe wil trekken in het eeuwig verderf. Die boze lusten dus. En we hebben twee dingen gezien. Als je niet in Jezus bent, dan heeft strijd daartegen geen enkele zin. Je verliest het toch. Of je vindt jezelf een hele Piet, als je ietsje overwonnen hebt, kom tot Jezus. En als je wel gelooft, niet direct erop afgaan. Niet direct erop afstormen, denken van ik zal wel eens even me er tegenin zetten. Helpt niet. Eerst vluchten tot Jezus. Me baden in zijn liefde en hem smeken om kracht. Dat is de enige manier. En mijn leven laten zijn tot een levend offer van dankbaarheid aan de Heer. Daar komt Romeinen 12 vers 1 in door. Een offerande der dankbaarheid. Dankbaarheid dus. Dat betekent ten eerste dat je zeker bent van je zaligheid. Zeker bent van je verlossing. Dat je met Christus gekruisigd, gestorven, begraven en opgestaan bent. En je deelt in zijn verzoende eeuwige leven. Nou, dan kun je dankbaar zijn. En als je weet dat dat door hem gebeurd is. Dat je dat aan hem te danken hebt. Aan zijn genade. Doordat hij wilde lijden. En doordat hij je tot zich trok. Aan hem te danken. Dankbaarheid dus. En uit dankbaarheid je hele leven opofferen. En bij een offer moet je denken dus aan een dier op een altaar. En dat gaat helemaal in rook op. Mijn leven op het altaar. Helemaal voor God. Helemaal. Heere, zegt u het maar. Heere, vraagt u maar. Heere, roept u maar. Dankbaarheid is dat je God graag dient. Hoe meer, hoe liever. Heere, zegt u het maar. En er staat tussen die twee dingetjes in. Dat strijden tegen die boze lusten. Om dankbaar voor God te kunnen. Daar staat het woordje maar tussenin. Dus dat geeft aan, het is of-of. Maar is een tegenstelling, hè? Het is of-of. Of die boze lusten regeren in mijn leven. Of de dankbaarheid regeert in mijn leven. En als de boze lusten regeren. Ja, dan delft de dankbaarheid onderspit. En als de dankbaarheid de overhand heeft. Dan moeten de boze lusten voor dat moment het onderspit delven. Op categorisatie, ik heb dat bekende voorbeeld wel gebruikt. Het zijn zwaar twee hondjes. Boze lusten en dankbaarheid. En welk hondje zal nou het sterkste zijn in je leven? Het hondje dat je het meeste te eten geeft natuurlijk. Dat wordt het sterkste. Nou ja, welk hondje geef je te eten? Als je de boze lusten te eten geeft, worden ze sterker. En je geeft ook ze te eten. Door wat je kijkt. Door wat je leest. En waar je over praat. Dat is eten voor die zondige begeerte, voor die boze werken van het vlees. Professor Velema gaf ooit als raad, plakgelaten 5 vers 22 tot 23 van die boze werken van het vlees, plak dat onder je scherm. Plak dat onder je schermpje. En als daar iets van op het scherm komt, uit dat ding. Direct. Want het is voedsel voor die touwen van de duivel. Het is voedsel voor mijn boze lusten. Beter nog is om het voor te zijn. Zodat je het eens aanzet. Want je kon best vermoeden misschien dat er dat op zou gaan komen als je dat ging kijken. Dus beter nog is voorkomen. Want door wat je kijkt, door wat je leest, door waar je over praat, dat geeft eten aan het hondje van je boze lusten en de werken van het vlees. Niet doen dus. Wees waakzaam, laten we alert zijn dat we geen eten geven aan de boze lusten van ons vlees. Weet je wat je beter kan doen? Geef het andere hondje maar eens goed te eten. Dat hondje dankbaarheid. Veel nadenken over wat je dan te danken hebt aan God. En daarover lezen. En daarover nadenken. En daarover praten. In huwelijk gezin. Over het werk van Jezus in zijn lijden en zijn sterven. Over het werk van de Heilige Geest in je leven. Keer op keer op keer op keer op keer. Over de zorg en de verkiezing van de Vader aangaande je leven. Als je daarover leest, als je daar de tijd voor neemt, als je daarover praat, dan geef je hondje dankbaarheid te eten. Dan wordt hondje dankbaarheid groter. Dan wordt hondje dankbaarheid sterker. Dan groeit de dankbaarheid in vurigheid en in kracht. De Puritijnen zeggen het vaak zo. Het is een van de twee. Of het overdenken van Jezus verstikt je boze lusten. Of je boze lusten verstikken het overdenken van de Heer Jezus. Een van de twee. Nou, is dat dan de strijd van je leven? Is dat nou de strijd van uw leven? Dat is de goede strijd. Zonder deze strijd komt er niemand in de hemel. Zonder deze strijd te kennen en met vallen en opstaan te voeren, opgericht worden te voeren, is er geen zaligheid. Ken je deze strijd? En wie deze goede strijd strijdt, in het licht van Jezus, met hem gekruisigd, gestorven, begraven en opgestaan, vluchtend tot Jezus, om in zijn liefde te baden, om zijn kracht te smeken, strijdend de goede strijd, om hondje dankbaarheid te laten groeien. Om hondje dankbaarheid sterker te laten. En dat is een strijd. Dat is de goede strijd. Totdat Jezus me komt halen. En hij me opneemt in zijn heerlijkheid. Dan wordt de oude mens eruit gezet. En dan moet hij eruit, of hij wil of niet. En dan blijft enkel over dankbaarheid voor God. Amen. Laten we van Psalm 50 het 9e vers gaan zingen. Psalm 50 vers 9, waar de twee kanten van het eind van de preek ook in bezongen worden. Aan de ene kant versta dit toch vergeters van Gods wet, opdat ik niet verscheur en niemand redt. En de andere kant, wie het dankbare hart mij biedt ter offerand, die geeft men eer. En elk die met verstand zijn wegen richt. Psalm 50, vers 9. Laten de Heere samen danken en hem bidden. Heere, leer ons de goede strijd te strijden. De strijd om de dankbaarheid te voeden en de boze lusten als het ware uit te hongeren. Leer onze goede strijd te strijden, Heere. Niet in eigen kracht. Niet regelrecht op de zonde afstormen. Niet vanuit onszelf proberen ons leven te beteren. Maar Heere, leer het ons dat de enige manier is. Vluchten tot het Lam. Want anders is zelfs ons strijden tegen de zonde nog zonde. Het maakt ons moedeloos of het maakt ons best eigengereid en hoogmoedig. Heere, lijf ons in uw Christus. Die wacht totdat we met onszelf geen raad meer weten. We ermee vastlopen en we aanvaarden dat wij ons nooit maken tot echt dankbare mensen die voor u willen leven. Dat wij nooit onszelf een hart kunnen bewerken dat de zonde haat puur en alleen omdat het zonde is. Maar Heer Jezus, u wacht op verloren zondaar. U wacht op goddelozen, totdat ze daarachter komen. dat het onbegonnen werk is en blijft, zolang we bij u vandaan blijven. Opdat wij komen en vluchten tot u, Heer Jezus. En dan bidden we voor het leven van het geloof. Doe ons dagelijks uw liefde overdenken. En u smeken om uw kracht. Dat we zo, Heere, de goede strijd strijden. En dan bidden we, Heere. Laat ons door uw kracht niet zien, niet zoeken, niet kijken, niet lezen, niet praten over de dingen die eten zijn en die voedsel zijn, voor welke zondige begeerte dan ook. Maak ons daarin waakzaam en uw kracht sterk, Heere, ook heel dichtbij. Maar het wat onze vinger aanklikt of niet aanklikt. En geef ons door uw kracht de dankbaarheid te voeden. Uw ontfermingen te overdenken, die te lezen, te overdenken, daarover te praten met elkaar. Opdat de dankbaarheid gevoed en versterkt wordt. En wat is het, Heren, een geweldig iets. Dat die strijd de overwinning in zich heeft. Dat die goede strijd de overwinning gegarandeerd heeft. Zodat het geen hopeloze strijd is. En ook niet hoeft te zijn. Heren, we danken u voor uw dienst en voor uw woord en voor uw onderwijs. We bidden door uw Heilige Geest dat zich in ons hart vast mag zetten, Heren. Deze dag, deze week, bij ieder van ons. Als niet de touwen van de zonde, in de klauwen van de duivel, ons steeds dichter naar hem toe zullen trekken. Geef ons een gezegende zondagavond, Heren. We bidden om een gezegende week als u het ons geeft, in ons persoonlijk leven, ook in het hele gemeenteleven. Laat alle dingen mogen strekken, mogen dienen. Tot toename van hen die u zoeken en kennen. En tot opbouw van het allerheiligst geloof. Hoor ons, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest, om Jezus wil. Amen. Laten we zingen over dat leven voor God, het dankbare leven, Psalm 119, vers 67 en vers 82. Maak in uw woord mijn gang en treden vast, en laat het kwade licht mij toch nimmer overheren, overheersen. En vers 82, ik haat bedrog en valsheid van gemoed, maar ik bemin uw wet die mijn ziel behoedt. Psalm 119, vers 67 en 82. Verheft nu uw harten tot God, ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.